Goedenavond. Iedereen heel hartelijk welkom vanavond op deze avond. Ben ik te verstaan zo? Prima. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met het zingen van Psalm 105. Psalm 105, vers 1 en vers 5. De eerste regel van vers 1 is looft, verheug de Heer der Heren. En de eerste regel van vers 5 is, God zal zijn waarheid nimmer krenken. We zullen met elkaar een zegen vragen over deze avond. Heere, almachtige God in de hemel, aan het begin van deze avond waarin we als gemeente samenkomen, komen we tot u om u een zegen te vragen over deze bijeenkomst. We danken u dat u ons deze avond bij elkaar brengt om als gemeente naam te denken over een onderwerp waarbij we vanuit uw woord proberen te zoeken wat u te zeggen hebt over de opvoeding van onze kinderen. We belijden dat uw woord over ons hele leven iets te zeggen heeft. En dat betekent dat u ook zeggenschap heeft over hoe we met onze kinderen omgaan. We danken u dat u ons de mogelijkheid geeft om hier vanavond samen te zijn in vrijheid. We danken u dat u ons uw woord geeft. Dat we de mogelijkheid hebben om met elkaar daarover na te denken. En we bidden u om uw zegen vanavond. Om licht over datgene wat besproken zal worden. We bidden u voor hen die vanavond een bijdrage hebben te leveren. Geef ze helderheid in het spreken en dat ze vanuit uw woord iets mee mogen geven. Wat in ons leven zijn uitwerking mag hebben en een plaats mag krijgen. Heer, we bidden u ook voor de jongeren in onze gemeente. Heer, uw woord zegt ons dat zij ook bij de gemeente horen en we bidden u of u ons als gemeente, ook of we nu zelf kinderen hebben of niet, wijsheid wil geven en liefde voor hen. Om over uw daden te spreken zoals we dat zojuist hebben gelezen. Want als we denken vanuit uw woord, zijn de kinderen die we hebben, kinderen van heel de gemeente. En we bidden u of we zo mogen denken. En ook mogen pleiten op de belofte die u ons geeft vanuit uw woord. En die u verzegeld hebt bij de doop. Toen we onze kinderen ten doop hielden. Heer, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben misschien vanavond. Omdat ze herinnerd worden aan het feit dat hun eigen kinderen andere wegen kozen. Heer, geef dan vertroosting vanuit uw woord. Dat er een weg terug is. En dat u de woorden en de beloften van uw verbond geldig blijven. Bid u ook voor hen die hier vanavond niet aanwezig kunnen zijn. Van onze gemeente. Geef hen ook alles wat ze nodig hebben. Wees in het bijzonder met de familie Lokker. Nu we van de week werden opgeschrikt door het toch nog onverwachte overlijden van broeder Lokker. Wees in het bijzonder met zijn vrouw die zo ver bij ons vandaan is. Maar geef dat ze toch uw nabijheid mag ervaren en uw vertroosting nu ze zo plotseling alleen is komen te staan. En geef haar zo alles wat ze onder deze droeve omstandigheden nodig heeft. Heer God, we vragen u veel, maar we mogen dat vragen op grond van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ik wil een gedeelte lezen uit de Bijbel. En dat wil ik doen vanavond uit Deuteronomium 6. Dus we beginnen deze avond met het lezen. Uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium 6. En daaruit wil ik de eerste 12 verzen. Daarvan wil ik de eerste 12 verzen lezen. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren. Opdat ge ze doet in het land naar het welk ge heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat ge de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied. Gij en uw kind en uw kindskinderen al de dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar. En neem waar dat ge ze doet, opdat het u wel gaat, en opdat ge zeer vermenigvuldigt, zoals de Heere uw vader God gesproken heeft in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult ge de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn. En ge zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als u in uw huis bent. En als u op de weg gaat en als u neerligt en als ge opstaat. En ook zult ge tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En ge zult ze op de posten van uw huis en aan de poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in het land dat hij uw vaderen Isaac, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven. Grote en goede steden die ge niet gebouwd hebt. En huizen vol van alle goeds die ge niet gevuld hebt. En uitgehouden bornputten die ge niet uitgehouden hebt. Wijngaarden en olijfgaarden die ge niet geplant hebt. En ge gegeten hebt en verzadigd zijt. zo wacht u, dat ge de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heeft uitgeleid. We zouden dit gedeelte uit Deuteronomium 6 kunnen opvatten als het bevel tot godsdienstige opvoeding aan het oude Israël. Er staat namelijk in vers 6, en deze woorden die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn. En ge zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als u in uw huis zit. En als u op de weg gaat en als ge neerligt en als u opstaat. Israël is op het moment dat Mozes hen dit opdraagt Kanaan nog niet binnengetrokken. Maar Mozes beseft onder inspiratie van de Heilige Geest hoe snel de woorden en daden van God kunnen worden vergeten. Vandaar de waarschuwing in het 12e vers. Zo wacht u dat ge de Heere niet vergeet die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Maar wat is de manier om te voorkomen dat de daden van God worden vergeten in de volgende generatie? Dat begint bij de ouders, zegt vers 6. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. Dat zijn de harten van de ouders, maar ook zelfs van hen in Israël die geen kinderen hebben, want heel Israël wordt in dit gedeelte als verbondsvolk aangesproken. Daar begint het dus mee, met ouders en gemeenteleden die deze woorden in hun hart hebben. Als ze deze woorden in hun hart hebben, zullen ze namelijk ook in hun mond en op hun lippen zijn. Waar het hart vol van is, loopt immers de mond van over. En sluit dat niet aan bij wat eeuwen later Paulus zal schrijven in zijn brief aan de Romeinen? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Door met kinderen over de woorden en daden van God te spreken, worden ze ingescherpt in hun hoofden. Ze onthouden ze en raken ze niet meer kwijt. Voor het inscherpen staat in de grondtekst een woord dat eigenlijk graveren betekent. We staan wel eens bij een monument voor gevallen uit de Tweede Wereldoorlog. En daarop is nogal eens een metalen plaat bevestigd, met name van hen die in die tijd zijn gesneuveld. 70 jaar geleden kwamen deze mensen om, maar nog altijd zijn hun namen leesbaar op het monument, omdat ze gegraveerd zijn in metaal. Zo is het ook met de woorden van God, die we aan kinderen vertellen. Die woorden zijn 70 jaar later nog altijd zichtbaar in de levens van kinderen, die inmiddels zelf volwassen zijn geworden. Is het dan voldoende dat kinderen die woorden in hun hoofd hebben? Nee, maar dit gedeelte laat wel zien dat de weg van God naar het hart van kinderen loopt via het hoofd. Gods uiteindelijke doel staat in vers 5. De Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En om dat doel te bereiken moeten de woorden van God worden ingescherpt zoals we in vers 7 lezen. Hoe doen we dat in 2013? Hoe geven we de eeuwige woorden van God door aan onze kinderen in een tijd waarin beelden het veel beter lijken te doen dan woorden? Beelden die er in de tijd van Deuteronomium 6 nog niet waren? Hoe brengen we concentratie bij op bijbelwoorden aan jongeren die gewend zijn te multitasken en iedere 10 minuten hun Facebook-account te checken? Hoe leer je hen om langere tijd te studeren op een stukje uit de Bijbel om zo de betekenis en rijkdom ervan te laten doordringen in hun hart? Daarover gaat het vanavond. En we zijn blij dat het LCJ in ons midden is om met ons hierover door te praten. En we heten Geertje Fokkema, Johan Post en Riem Mulder dan ook hartelijk welkom. Ik wil nu eerst de gelegenheid geven om Geertje Fokkema haar lezing te laten houden. En na haar lezing zullen we met elkaar zingen uit Psalm 78 vers 2 en 3. Dat zal ik niet meer aankondigen, dat zingen we direct na aansluitend op de lezing. En tijdens het zingen daarvan zal er worden gecollecteerd. Na de aftrek van de onkosten van deze avond zal de opbrengst bestemd zijn voor het LCJ.
Ben ik verstaanbaar zo? Ik geloof het wel, hè? Goed, fijn dat we hier mogen zijn vanavond. Ik wil beginnen met een gedicht. Ik ga even. Brandend heb ik het als titel gegeven. Kijk hoe kort dit kaarsje is. Dit kaarsje in mijn hand. Het is iemand die de Heere vond als oude man. En ook al brandt zijn lichtje met heldere schijn, het zal niet lang meer duren. zijn eind zal spoedig zijn. Deze kaars zal heel wat langer branden. Een moeder legde eindelijk haar leven in Gods handen. Haar licht straalt helder, maar haar kinderen zijn al uit huis, al jaren. Had ze de Heere maar gekend toen zij nog kleintjes waren. Deze kaars is nog veel langer. Het stelt een jongere voor. Hij gaf zijn hart aan God, gaf aan zijn stem gehoor. Zijn licht straalt lang en helder als hij bij de Heere leeft. Prachtig, zo iemand die alles wat hij is en heeft aan Jezus geeft. Maar deze kaars is de langste, de mooiste en ik denk ook het best. Want dit lichtje zal prachtig stralen, veel langer dan de rest. Het is een kind, het gaat nu achter de Heere Jezus aan. En alle komende jaren mag hij dienen in Jezus' naam. Als ik uw ouders vraag wat uw verlangen is, met welk verlangen u vanavond wellicht ook naar deze avond bent gekomen, dan denk ik dat we het wel met elkaar eens zijn. We hopen, we bidden dat onze kinderen branden. Branden van liefde tot de Heere. Als kaarsjes in de nacht zijn. Dat als het verlangen vanuit het hart van ouders. Tegelijk wil ik vanavond ook beginnen met een vraag. En ik zie ook wat jongere gezichten hier in de zaal. Fijn dat die er ook zijn. Maar de vraag is even van de andere kant. Wat willen onze kinderen, wat willen onze jongeren nu van ons? We gaan met elkaar naar een heel aantal kinderen en jongeren luisteren. Een kort filmpje van een minuut of drie. Nou, dat filmpje hebben wij niet zelf gemaakt, dat gebruiken wij. En daarom komen er een aantal woorden of termen in voor die u hier zo, denk ik, en die ook wij vanuit het LCA niet in de eerste instantie gekozen zouden hebben als we spreken over discipelen in opleiding. Nou, daar zouden wij andere termen voor gebruiken. Maar laten we eens kijken naar de strekking van wat deze kinderen, wat deze jongeren aan ons als ouders door willen geven. Ja, fijn, dankjewel. Oh, als ik hem aanzet dan.
En in de kerk.
over 10 jaar hebt u, hebben wij, heeft onze gemeente dan het verschil gemaakt? Nou, een indringende vraag die naar ons toekomt. Een vraag waar we niet omheen kunnen en ik denk ook niet omheen willen. Een vraag waar we vanavond samen met elkaar over na willen denken. We zijn dan ook blij dat we hier als het LCJ mogen zijn om iets te vertellen over het thema geloofwaardig opvoeden. Welke plaats heeft God, de Bijbel en het gebed in onze gezinnen? Nou, wat kunt u vanavond van ons verwachten? Er is al iets over gezegd. Eerst een lezing. Daar zal ik een aantal thema's langs laten komen. We beginnen ermee. Wat betekent het nou dat onze kinderen, jongeren, gedoopte kinderen, gedoopte jongeren zijn? Vervolgens kijken we, hoe geven we huisgodsdienst in onze gezinnen nu vorm? Welke plaats heeft de Heere, heeft de Bijbel en het gebed in onze gezinnen? En in het filmpje werd gevraagd, een kerk die om ons geeft, voor ons zorgt op een manier die bij ons past. Die past bij onze leeftijd, die past bij onze ervaring. Nou, daarom wil ik aan het eind van de lezing kort nog even kijken naar de ontwikkeling van kinderen. En als het dan gaat over huisgodsdienst, wat past nou bij bepaalde leeftijdsfasen? Na de pauze willen we dan verder insteken, dieper insteken op het onderwerp. Vooral ook een beetje praktisch. Hoe geven we die huisgodsdienst nu vorm in een workshop? En we hebben dan 3 workshops. Een workshop voor ouders met kinderen jonger dan 12. Eentje voor ouders met kinderen ouder dan 12. En speciaal ook een workshop voor de jongeren. Nou, en op het moment dat u als ouders kinderen in beide leeftijdsgroepen hebt, dan zult u moeten kiezen. Of als u samen bent gekomen, opsplitsen. Maar goed, dat is aan u. En voor jongeren dus ook een speciale bijbelstudie-workshop. De opbouw van de lezing. We beginnen met onze kinderen, onze jongeren zijn gedoopt. Nou, we zijn hier bij elkaar als ouders, als de gemeente, een kerkelijke gemeente. Heel specifiek de christelijk gereformeerde kerk van Middelharnis. We zeggen wel van je familie dat het daarvan geldt. Je familie kies je niet uit, nee, die krijg je. Nou, op een bepaalde manier werkt het natuurlijk ook zo in de gemeente. We hebben elkaar gekregen als broeders en zusters uit de hand van de Heere. En we belijden elke zondag dat de opgestane Heere en Heiland zijn kerk, zijn gemeente hier op aarde vergadert. En dat de Heere daarmee begint, dat blijkt natuurlijk wel het allerduidelijkst bij de doop. Bij de doop van onze kinderen beloofde de Heere dat hij als vader voor uw kind wil zorgen. Dat hij als zoon hun zonde wil vergeven. En als Heilige Geest wil wonen, werken in hun hart. Kortom, de Heere wil alles geven wat nodig is voor leven en sterven. Het is goed om daar eens een dikke streep onder te zetten en daarmee te beginnen. Dat geeft een stuk heilige ontspanning. Niet wij hoeven onze kinderen tot geloof en bekering te brengen. We zouden het niet kunnen, maar we hoeven het ook niet. Nee, dat doet de Heere. Tegelijkertijd brengt de doop natuurlijk aan ons als ouders wel een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Met een eed beloven we voor de Heere en zijn gemeente dat we onze kinderen bij het opgroeien in deze leer naar ons vermogen zullen onderwijzen en ook zullen laten onderwijzen. En er wordt dan ook na de doop gebeden om wijsheid voor ouders, om alles wat ze nodig hebben om hun kind ook inderdaad godvrezend op te voeden. Dat is dus het spanningsveld waarin kinderen van de gemeente met de doop worden geplaatst. Aan de ene kant, de Heere belooft alles. Maar aan de andere kant ligt die verantwoordelijkheid ook ten volle bij de opvoeders. Dat vraagt de Heere ook dat we die verantwoordelijkheid nemen. Misschien heeft u de uitdrukking wel eens gehoord. Ouders worden de handen van de Heere God genoemd. Nou, dat is nogal wat als we daarover nadenken. Uiteindelijk wil de Heere ook via de lijn van de geslachten, via ouders, de kinderen bereiken. De handen van de Heere. Nou, in dit verband lijkt het me ook goed om een paar resultaten van het onderzoek te noemen dat het LCA een aantal jaar geleden hield. En daaruit blijkt dat als ouders met hun kinderen napraten over de preek, spreken over de dingen van de Heere en hun kinderen, de jongeren, ook stimuleren om deel te nemen aan het verenigingswerk, maar ook om zelf te bidden, persoonlijk Bijbel te lezen. Dat deze jongeren, van wie de ouders dat dus doen, eigenlijk veel op diverse terreinen veel positiever scoren dan jongeren die aangeven dat hun ouders dat niet doen. Dus de jongeren die ouders hebben die hun stimuleren, die met hun praten over de preek en dergelijke, die jongeren bidden vaker, lezen vaker zelf in de Bijbel en zijn het ook vaker eens met wat de Heere in zijn woord zegt. Ook dat is uiteraard geen vanzelfsprekendheid, want we weten ook dat er ouders zijn die dit doen en die toch met pijn in hun hart moeten constateren dat hun kind een andere weg kiest. Maar we mogen echt wel zeggen, ook vanuit dat onderzoek, dat toch wel de lijn is, en zo kunnen we dat ook lezen in de Bijbel, de lijn die de Heere ook wil zegenen, hoe hij ook wil werken, dat jongeren met ouders die de Heere liefhebben en die daar ook naar leven, vaker ook zelf die weg ingaan. Nou, en dan het belang van het gebed, hè, ook in dit opzicht. Bij de doop wordt heel specifiek voor elk kind gebeden. Het gebed na de doop, in de dienst zelf, de naam. Maar nu is Mark 17, Lisette is al 11 en Jasper 5. En bidden we nu nog voor hen? Al die kinderen, die jongeren die gedoopt zijn terwijl u als ouder of als gemeentelid in de gemeente zat. Bidden we nog voor hen? Ik ken iemand die een lijst heeft uitgeprint met de namen van alle jongeren uit zijn gemeente. En elke dag bidt hij voor een van die jongeren. Gewoon op volgorde. Nou, het gaat natuurlijk, maakt natuurlijk niet uit hoe dat werkt. Hoe je dat doet. Maar bidden we voor die jongeren. En zorg dan ook dat we die jongeren op ons netvlies hebben. Dat we ze in beeld hebben. Het geheim van het gebed. De ondertitel van deze avond: welke plaats heeft de Heere, de Bijbel, het gebed in uw gezin? Nou, kennen we als ouders, als gemeente, het geheim van dat gebed? Ik leg de namen van mijn kinderen, van de kinderen van onze gemeente, in uw handen. En dan het gebed graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Nou, alleen zo, met gevouwen handen, kunnen we door Gods genade onze kinderen opvoeden tot jongeren die de Heere leren kennen. Maar hoe geef je die geloofsopvoeding nu vorm? Hoe kun je nu heel praktisch je kinderen, hoe klein ze ook zijn, maar ook later de jongeren, hoe kun je ze nu heel praktisch Bijbels onderwijs geven? Nou, twee Bijbelgedeelten wil ik daarbij even naar voren halen. En het eerste Bijbelgedeelte is Psalm 78. En ik wil deze verzen even met u lezen. Psalm 78, dat is, wordt ook wel een geschiedenispsalm genoemd. De dichter gaat als het ware de hele geschiedenis van het volk Israël langs. En steeds komt daar als refrein uit Gods trouw tegenover de ontrouw, de ongehoorzaamheid van het volk. En in die eerste verzen staat het volgende: ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze. En onze vaders ons verteld hebben. Daardoor weten we ze dus. Onze vaders hebben ze ons verteld. En dan gaat de dichter verder. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht. Vertellend de loffelijkheden des Heren, zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Het wordt dus ook weer doorverteld. We hebben het gehoord van onze vaderen en het wordt doorverteld aan de kinderen. Want, de reden, hij, de Heere, heeft een getuigenis opgericht in Jacob, een wet gesteld in Israël, die hij aan onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Dus de Heere zelf heeft die opdracht gegeven aan de vaderen, vertellen door aan de kinderen. Met de bedoeling, vers 6, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden. En zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. Dus ook het volgende geslacht weer. De kinderen horen ze nu, ook weer met de bedoeling dat zij ze doorvertellen. En uiteindelijk waar het om gaat, dat zij hun hoop op God zouden stellen. en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Dus dat is het doel dat de Heere heeft met de opvoeding van de kinderen. Die vaders, de ouders in Israël moesten vertellen wat de Heere had gedaan. Welke grote wonderen hij deed. Dat de kinderen het zouden weten, ze het ook weer door zouden vertellen. En uiteindelijk dat ze hun hoop op God zouden stellen. En dat ze het niet zouden vergeten. Maar Gods geboden zouden bewaren. En daar gaat ook het Bijbelgedeelte uit Deuteronomium 6 over. Wat we aan het begin van de avond met elkaar gelezen hebben. Je zou kunnen zeggen, het woord van de Heere heeft recht op alle tijd en alle plaats in ons leven. In ons huis, in ons leven, op de deurposten. Overal moet het woord van de Heere er zijn. En op alle momenten kun je dus met kinderen, met jongeren spreken over wie de Heere is en over wat hij doet. Jongeren, kinderen dus, de inhoud van het woord van de Heere doorgeven. Maar goed, hoe doe je dat dan? Ik wil u een kort filmpje laten zien. En misschien is de situatie uit dat volgende filmpje wel heel herkenbaar voor ons. Als het erover gaat, ja, hoe geef je die huisgodsdienst dan eigenlijk vorm? Nou, hoe doen we dat? Zo niet, zullen we met elkaar concluderen. Maar hoe dan wel? Nou, ik wil nu een paar algemene punten noemen en straks in de workshops willen we daar ook dieper op doorgaan. Ook afgestemd dan op de doelgroep, de leeftijd van de kinderen. Als eerste, heel belangrijk, laten we vertellen aan onze kinderen wie de Heere is. Het is enorm belangrijk natuurlijk dat we, als we spreken over de Heere, ook het Bijbelse godsbeeld doorgeven. Dat we nazeggen wat de Heere in zijn woord zegt. Niet alleen de straffende God. Niet alleen de lievige God. Nee, de levende Heere, zoals hij zich openbaart in zijn woord. En laten we ook eerlijk zijn over wat deze God zegt over ons leven. Zowel over de radicaliteit van onze verlorenheid, als over de genade die te vinden is in de Heere Jezus Christus. Een spreker zei het een poosje geleden zo, en ik vond het wel heel treffend verwoord. Hij zei, ik geloof liever in een onprettige waarheid dan in een prettige vergissing. De hel is realiteit. En we kunnen voor eeuwig verloren gaan als we weigeren in de Heer Jezus te geloven. We leven in een tijd waarin het wreed is om met mensen te spreken over het helse vuur. Is het wreed, vroeg hij aan een zaal vol jongeren, dat ik vandaag deze waarheid verkondig? Als ik over een spoorlijn loop en ik bij een ravijn kom, waar ik zie dat de spoorlijn over het ravijn is ingestort, en als ik weet dat er 10 minuten later een trein aankomt met een feestende menigte, is het dan wreed dat ik terugren en er alles aan doe om die trein te stoppen? Weet je wat wreed is? Als ik die feestende menigte niet waarschuw, maar rustig bij het ravijn blijf staan en die trein het ravijn in zie storten, terwijl ik de wanhopige kreten van de mensen hoor. Einde citaat. De realiteit waarin we leven, als we eerlijk de Bijbel lezen, is die realiteit dat we er twee wegen zijn en dat we van nature op die verkeerde weg lopen. Nou, laten we dat onze kinderen ook doorgeven, met daarbij natuurlijk ook de genade die er is in de Heer Jezus Christus, de mogelijkheid om ook op die andere weg te komen. Spreken dus het godsbeeld, spreken zo de Heer naspreken zoals hij zich openbaart in zijn woord. Maar dan laten we ook leren om jongeren zelf Bijbel te lezen, leren hoe ze Bijbel moeten lezen en leren hoe ze moeten bidden. Het merendeel van onze jongeren geeft aan niet dagelijks te bidden. Even kijken hoor, hoe zeg ik dat? De cijfers die hier staan. Er werd gevraagd aan jongeren, lees je dagelijks uit de Bijbel? En dan ziet u achter die min 16, 68% van de jongeren zegt, ik bid dagelijks. En 34% van de min 16 jongeren leest dagelijks uit zijn Bijbel. En dat zijn dan niet de gebeden en het Bijbellezen aan tafel of op school met elkaar, maar persoonlijk. Dus 's avonds, 's ochtends. Plus 16 jongeren, 58% bidt dagelijks en 36% leest dagelijks uit zijn Bijbel. Dus een ruime meerderheid bidt wel elke dag. Maar ongeveer een derde van onze jongeren zegt, ja, ik lees dagelijks uit mijn Bijbel. En dat zijn dan landelijke gegevens. Maar op het moment, als we dan verder vragen aan die jongeren die zeggen, ja, ik lees elke dag in mijn Bijbel. We vragen door van, begrijp je dan ook wat je leest? Dan geeft vervolgens de helft van die groep aan. Nou, als ik mijn Bijbel lees, begrijp ik het soms, of eigenlijk bijna nooit. Dus, als ze al lezen, is het nog maar de vraag, ja, wat pikken ze ervan op? Hoe lezen ze het? En onlangs vroeg een leider van een jeugdclub, een min 16 club, geef toch alsjeblieft door aan ouders dat ze hun kinderen leren bidden en leren Bijbel lezen. Want hij had een gesprekje gehad op de min 16 club met zijn jongeren. En hij zegt, nou jongens, bidden jullie en lezen jullie zelf uit de Bijbel. Hij had wat vingers op laten steken en daar een goed gesprek over gehad. En toen hij eens doorvroeg aan die jongeren die zeiden, ja, ik bid elke avond. Vroeg hij eens, ja, en wat bid je dan? En toen zei het grootste deel van zijn ongeveer 15-jarige jongeren, ja, ik bid, ik ga slapen, ik ben moe. Nou, dat is natuurlijk een prachtig gebed, wat we onze kinderen niet jong genoeg kunnen leren. Maar als het goed is, komt er toch ook een moment dat een jongere in zijn eigen woorden, een kind, een jongere in zijn eigen woorden, mag gaan leren bidden. Maar dan moeten ze dat wel geleerd krijgen. Kinderen dus leren bidden. Hoe doe je dat dan? Nou, inderdaad maar beginnen met die bekende gebeden. Ik ga slapen, ik ben moe, om een voorbeeld te geven. Het kind op schoot, samen bidden. Misschien een zin voorbidden die een wat ouder kind na kan bidden. Samen eens bedenken waarvoor je kunt bidden, voor wie. Als in de kerk voorbeden punten genoemd zijn, als er mensen in de familie zijn die ziek zijn, die voorbeden nodig hebben, daar samen voor bidden. Het eerst voordoen, dan het kind eens een zin zelf laten doen. Het samen leren. Voordoen is dan natuurlijk wel heel belangrijk. En ook om heel praktische dingen, zeker met kinderen, om heel praktische dingen bidden. Hulp voor school of als een kind naar de tandarts moet en daar bang voor is, laten we er maar voor bidden. In een bekende psalm gaat het over hulp en heil. mogen de Here bidden om hulp. Alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven. En dat zijn zeker voor kinderen soms heel praktische hulpvragen. Maar ook dat andere, heil. Wat hebben we nodig voor onze zaligheid? Wie is de Here Jezus? Hoe spreken we hem aan? Wat zeggen we tegen de Here als we bidden? Tegen wie bidden we? Wat is het als wij bidden? Als we vragen om genade, als we bidden om Jezus wil? Dan laten we het uitleggen. Dus ook dat aspect van heil. En straks in de workshops willen we daar nog wat dieper over doorgaan. Dan het puntje Bijbel lezen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel hulpmaterialen beschikbaar. Dagboekjes, boekjes om de huisgodsdienst in het gezin aan tafel met jonge kinderen vorm te geven. Die passen bij de leeftijd en bij de ontwikkeling van een kind. Methode die op een heel aansprekende en jeugdige manier het Bijbelgedeelte heel dichtbij brengen. Als LCA hebben we ook een digitaal boekje beschikbaar met Bijbelstudiemethode. Hoe kun je nou Bijbelstudie doen? Hoe lees je nou die Bijbel? Hoe leer je dat nou ook? En op onze website staat ook een hele lijst met een aantal boeken voor de huisgodsdienst ook juist in het gezin vorm te geven. En als u daar vragen over hebt, dan kan dat in de workshop of in de pauze. Kom daar gerust mee. Dus ik denk, om even hiermee aan te geven, dat het niet onze eerste vraag hoeft te zijn of er wel voldoende en of er wel goede hulpmiddelen voorhanden zijn. Nee, de eerste vraag is denk ik een heel simpele. Maken we er tijd voor? En nou, we hoorden het in het filmpje, we hebben het allemaal druk. En dat zal uw ervaring waarschijnlijk ook zijn. Hoeveel avonden eten we misschien nog met het hele gezin, alle kinderen tegelijkertijd? Maar wat we belangrijk vinden, daar proberen we ook tijd voor te maken. En laten we dan ook proberen om een aantal momenten in de week vast te houden waarop we echt wat praktisch, wat meer tijd nemen na het eten om met elkaar Bijbel te lezen, daar eens wat over door te praten, misschien te zingen, met de kinderen samen te bidden. Dr. Beeky heeft een aantal jaar geleden in Nederland een heel aantal lezingen hierover gehouden. En hij vertelde hoe hij dat deed in zijn gezin. En dat was eigenlijk een heel vanzelfsprekend iets na de maaltijd. Er waren 20 minuutjes, telefoons gingen uit. Ze gingen even in de zitkamer zitten, de afwas bleef staan op de tafel. Eerst met elkaar tijd om de Bijbel te lezen. Hij bereidde dat voor en hij betrok soms een van zijn kinderen daarbij. En om de beurt sloten de kinderen dat ook af met een gebed, wat ze vanaf 3 jaar al deden overigens. Dus vanaf dat moment leerde hij zijn kinderen ook al echt voorgaan in een vrij gebed. Maar hij las een stukje en hij stelde vragen aan al zijn kinderen op het niveau, kinderen, jongeren. Op het moment dat ze ouder werden, dan betrok hij de oudste er ook weer bij om vragen te stellen aan de jongeren, om zo met elkaar in gesprek te komen over wat er gelezen is. Dat is misschien praktisch niet in te passen op alle avonden van de week, maar misschien kunnen we eens beginnen met 1 of 2 avonden in de week. In ieder geval is het heel belangrijk om daarmee natuurlijk jong te beginnen. Zolang kinderen niets anders weten en het gewend zijn, gaat dat natuurlijk veel makkelijker. Op het moment dat je denkt met een gezin vol pubers, laat ik nu eens gaan zingen na het eten. Nou, misschien dat dat wel enig commentaar oplevert. Maar tegelijkertijd, tijd maken voor de dienst van de Here is natuurlijk altijd belangrijk. En het is ook nooit te laat om daarmee te beginnen. En ook dat gesprek, samen spreken over wat staat er in de Bijbel, wat zegt de Here in zijn woord. Nou, een aantal onderdelen die zo langsgekomen zijn. Het godsbeeld, hoe spreek je over de Here? Hoe lees je uit de Bijbel? Hoe bid je samen? Hoe leer je dat kinderen ook? Maar ook dat laatste nog even. Het voordoen. Het voorleven van een leven met de Here. Als we in gesprek zijn met onze jongeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van de preek op zondagmorgen, zondagavond, dan vertel dan eens wat u nou geraakt heeft, wat u aangesproken heeft in de preek. Niet alleen verstandelijk navragen, natuurlijk met kleine kinderen vraag je, over wie vertelde de dominee nou precies en heb je goed geluisterd bij dat voorbeeld toen de dominee het tegen de jongens en de meisjes had, waar ging dat ook alweer over? En dan probeer je daar eens over door te praten. En weet je nou wat dat betekent? Waarom zou de dominee nou dat voorbeeld gebruikt hebben? Maar zodra kinderen wat ouder worden, ook eens persoonlijk zeggen wat u raakte en wat u bijzonder vond, waar u wat aan had uit deze preek. Wat het u persoonlijk te zeggen heeft. En waarom onderstreep ik dat zo? Nou, in onze gesprekken die wij met jongeren hebben, blijkt dat er heel vaak een grote kloof is tussen aan de ene kant de leer en aan de andere kant het leven. Heel veel jongeren weten best wat er staat in die Bijbel en wat het woord van de Heere ons voorhoudt. Maar hoe pas je dat nou toe in het leven van alle dag? Hoe zorg je er nou voor dat dat wat je zondags hoort, wat je op de catechisatie hoort, ook door de week op school te zien is in je leven? Het wordt wel vergeleken, het leven in deze tijd, het leven van kinderen, van jongeren, met een pizza. Een stukje kerk, een stukje jeugdwerk, maar ook een stukje vrienden, een stukje uitgaan en zo allemaal stukjes. De dienst aan de Heere kan dan heel makkelijk tot één stukje van die pizza worden. Terwijl het natuurlijk iets is wat beslag heeft, betrekking heeft op het hele leven. Nou, hoe laten we dat als ouders nou ook aan onze kinderen zien? En hoe vertellen we ze dat met woorden, maar hoe dragen we dat ook uit? Hoe leven we dat voor? Jongeren hebben identiteitsfiguren nodig met een leven uit één stuk. We gaan verder, anders komen we niet aan de workshops toe. Ik had u gezegd dat we nog stil zouden staan bij de ontwikkeling, de geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. Want het zal helder zijn, een kind van 5 is natuurlijk op een heel andere manier bezig met dingen rondom kerkgang en geloof dan een kind van 11 of een jongere van 17. Een kind van 5 leert op school ook andere dingen dan een kind van 11. Dat is logisch. Nou, zo gaat dat natuurlijk ook als we het hebben over huisgodsdienst, over de dingen van de dienst van de Heere. Dan is het wel handig, en op school doen alle meesters en juffen dat natuurlijk heel netjes, die houden rekening met de ontwikkeling van het kind. Wat past op deze leeftijd bij een kind? Je geeft een kind uit groep 2 geen rekenboek van een kind uit groep 6 voor ogen. Nee. Nou, zo is het natuurlijk wel goed om iets te weten over de ontwikkeling, de geloofsontwikkeling, de fase in de opvoeding van een kind, zodat we daar ook thuis bij aan kunnen sluiten en daar als ouders op kunnen reageren. Te beginnen bij onze allerkleinste, kinderen van 0 tot 3 jaar. Nou, aantal kenmerken voor deze groep, deze jongeren. Ik moet even spieken of dat ik door moet. Ja, anders dan missen we dit allemaal. Huidgevoelig ziet u hier als eerste staan. Nou, kleine baby's, jonge peuters, die houden er natuurlijk van dat je ze vasthoudt, dat je ze knuffelt. Je mag er zijn, laten we daarmee zien. Die willen gekoesterd worden. En dat heeft op een bepaalde manier ook betrekking op het godsbeeld. Hoe wij met onze kinderen, met die hele kleine kinderen omgaan, beïnvloedt hun godsbeeld. Het eerste wat kinderen zien van het geloof, dat zien ze in de ouders. Hoe gaan wij met allerlei dingen om? En er heeft ook het volgende woord, gewoonte, mee te maken. Wat doen wij? Wat doen wij na de maaltijd? Een kind van 1 jaar kan nog niet uitleggen wat bidden is. Maar het weet wel, zodra de papschaaltjes leeg zijn, en zodra, nou ja, die gaan misschien aan de kant en dan komen de Bijbels op tafel, en dan wordt het stil, en dan gaat papa lezen, en dan komt misschien ook de kinderbijbel wel tevoorschijn. En daarna, ja, dan papa en mama de handen samen, en al gauw zal een kind dat ook zelf weten. Op deze manier, als een kind dat elke avond, elke middag na het eten ziet, het wordt een gewoonte. Een kind kan niet uitleggen wat er gebeurt. Maar hij weet wel dat het gebeurt en dat het hoort. Dus ook daarmee jong beginnen. Een kind wat nog in het geheel niet beseft wat bidden is, al wel meebidden. En daarmee leert het al de eerste aspecten van het bidden. En waarom gehoorzaamt een kind als het gaat over dat aspect van de opvoeding? Nou, een kind van 1 jaar, 2, 3, gehoorzaamt alleen vanwege de opvoeder. Mama zegt het, dus ik doe het. En op een gegeven moment verandert dat natuurlijk. Mama zegt het, dus ik doe het niet. Maar goed, hij zal leren. Mama zegt het, dus ik moet het doen. Gehoorzamen, niet omdat het kind beseft dat is goed of dat hoort zo. Nee, gehoorzamen omdat mama, omdat papa het zegt. Als we dan verder gaan, 3 tot 6-jarigen, dan zie je dat dat gevoelsaspect, het aanraken, dat blijft heel belangrijk bij deze kinderen. Emotie, een kind van 1 jaar of 4, is heel belangrijk. Dus verhalen waarin emotie een belangrijke rol spelen, zullen bij deze leeftijdsgroep aanslaan. Een kind heeft op deze leeftijd nog niet zo heel veel besef van afstand of tijd. Ja, oma woont ver en de maan is ver. Maar wat nou het verschil is tussen die maan die ver weg is of oma die ver weg woont. Dus dat heeft natuurlijk invloed op het volk Israël. Dat dat zoveel jaar geleden leefde en dat dat heel lang geleden is gebeurd. Nee, dat kan een kind nog niet plaatsen. Geen of weinig begrip nog van afstand en tijd. Als het gaat over zondebesef zie je iets dergelijks. Het heeft nog weinig besef van wat nou zonde is. Natuurlijk leert een kind op deze leeftijd wel dat dingen verkeerd zijn. Dus het begint daar wel mee. Maar het concrete begrip zonde, dat is natuurlijk nog wel heel abstract en heel lastig voor deze leeftijdsgroep. En ook bij deze jonge kinderen is er nog niet echt een innerlijke motivatie voor gehoorzaamheid. Nee, ook hier blijft het. Je bent ouder, dus ik luister. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment wel veranderen. 6 tot 9 jaar, dan is een kind wel zover ontwikkeld in gedachten dat het ook wat moeilijkere Bijbelverhalen aan kan. De gevolgen van de zonde, vergeving. Een kind kan wel steeds meer zulke dingen gaan plaatsen. Dit is ook een beetje de tijd dat het geweten zich begint te vormen. Ze krijgen enigszins begrip van goed en kwaad. En juist deze doelgroep kan dat heel sterk hebben en ze reageren heel wettisch. Als mama vandaag zegt dat het zo moet en ze wil morgen proberen dat toch een beetje anders te doen, nou, dan kun je met deze kinderen nog wel eens in de problemen komen. Want wet is wet. Goed en kwaad dus heel scherp. Nou, zonder besef en de schuldgevoelens, dat komt ook wel steeds meer in deze leeftijd. En dit is ook zeker wel de doelgroep waarin je steeds meer en steeds beter duidelijk kunt maken dat of wat zonde is en dat we zondaren zijn. En dat dus ook de verlossing van de Heer Jezus belangrijk is. En vooral, natuurlijk, dat vertel je tegen een kind van 4 ook, maar vooral ook waarom dat belangrijk is. De reden daarachter. Tegelijkertijd is het contact wat een kind met de Heer heeft, en dan denken we aan het bidden, nog wel heel gevoelsmatig. Gebeden van kinderen, 6 tot 9 jaar, zijn nog heel eenvoudig, heel kinderlijk. En soms ook wel om jaloers op te worden. Stapje verder, de 9 tot 12-jarigen, onze tieners. Nou, er komt natuurlijk steeds meer begrip voor samenhangen van verbanden. Wat was vroeger, wat is nu, wat is ver. En, nou ja, heel die tijd. Deze tieners zijn enorm leergierig. Absolute tijd om de onbekendere Bijbelverhalen te vertellen. Daarover is wat door te spreken. De kleine profeten, de boeken uit het Nieuwe Testament, de brieven. Om daarbij stil te staan. Het geheugen is heel sterk ontwikkeld. Ze vergeten niets. Dus leer ze alsjeblieft, laat ze alsjeblieft nog heel veel uit het hoofd leren op deze leeftijd. De psalmen. Ze gaan er nu nog, nou ja, bij de een iets makkelijker dan de ander natuurlijk, maar over het algemeen genomen makkelijker in dan dat dat later wordt. Nog steeds worden die regels die we als ouders stellen wel heel wettisch genomen. Zo is het. En het zondebesef, ja, je kunt dat natuurlijk zien als een wat opgaande lijn, dat besef ontwikkelt zich steeds verder. Maar je kunt een kind op deze leeftijd al wel heel goed duidelijk maken wat zonde is. Nog weer een stapje verder, dan komen we in de puberteit. Een leeftijd waarin de aandacht heel snel afdwaalt. Waarin het aspect kennis ook minder op de voorgrond treedt. Jongeren vinden het zelf minder belangrijk en het is ook in deze tijd minder of aanwezig. Het wordt gewoon lastiger en daarom is die dikke streep onder dat leren. Doe dat alsjeblieft nog een stapje eerder, in ieder geval, want dan zit het er alvast in. Jongeren zijn natuurlijk in deze leeftijdsgroep wel heel erg op zoek naar hun identiteit. Wie ben ik? Gevoel van onbegrepenheid, heel veel vragen en twijfels. En daarom een heel groot behoefte aan begrip, maar ook aan leiding. Voor deze leeftijd is de groep natuurlijk heel belangrijk. Je ziet dat op verenigingen vaak. Nou, er is een club en als je daar niet bij hoort, dan kan dat wel eens lastig zijn om je thuis te voelen. Erbij willen horen is een belangrijke. Zullen we nou nog één stapje verder gaan, de 16-plussers. Nou, dat wordt een natuurlijk steeds verder uiteenlopende diverse groep. Je hebt aan de ene kant een werkende timmerman die al op 16-jarige leeftijd de bouw opgaat voor 4 dagen in de week, geloof ik. Hè. Maar dat kan ook een student economie zijn of iemand die het laatste jaar van de HAVO zit. Dus dan worden de verschillen tussen jongeren natuurlijk steeds groter. En je ziet die verschillen vooral tussen de vooral werkende jeugd en de nog schoolgaande of studerende jeugd. Maar er zijn wel een aantal kenmerken die voor al deze jongeren gelden, die gewoon passen bij de leeftijd. De ontwikkeling van moraliteit is heel belangrijk. Jongeren willen uiteindelijk nog steeds wel normen en waarden overgedragen krijgen. Ze willen ze horen, maar niet zonder zelf ruimte te krijgen om daarover na te denken. Nou, u herkent dat wellicht, plus 16 jeugd thuis of op de vereniging. Stellingen doen het goed in deze doelgroep. Dus even lekker kijken, een beetje er tegenaan stoten. Want nou, ik denk toch precies het tegenovergestelde. Maar ondertussen wel even willen horen wat u ervan denkt. En dat ook ergens nog wel meenemen en het toch wel heel belangrijk vinden. Want het kan zomaar zijn dat in een gesprek met vrienden de volgende dag uw jongere precies herhaalt wat u over deze stelling te zeggen had. Goed, dat hebt u zelf niet gehoord tijdens die discussie, maar zo blijft het wel ergens haken. En er komt ook steeds meer behoefte aan goede raad. Duidelijke Bijbelse leiding is ook bij deze doelgroep zeker heel belangrijk. Want in deze periode vinden natuurlijk hele wezenlijke en levensbeschouwelijke keuzes plaats. Iets over die geloofsontwikkeling in die leeftijdsgroepen. We kunnen het nog op een andere manier indelen en daar zeg ik tot slot kort nog iets over. 3 fasen. Begint met de beleving. 3 B's. Beleving, basis, betekenis. Begint met de beleving. Nou, eigenlijk hetzelfde wat we bij die jonge groep van net zagen. Een sfeer van vertrouwen, liefde en veiligheid geeft een fundamentele basis. Belangrijk voor een kind. Ook al heeft een kind nog nauwelijks besef van wie de Heere is. Het verbindt alles. Dus die hele dienst, huisgodsdienst, verbindt het aan de sfeer in het gezin. En voor een jong kind is het gevoelsmatige doorslaggevend. Ik vind het leuk of niet leuk. Het is fijn of niet fijn. En door wat een kind meemaakt, juist in die jonge jaren rondom de huisgodsdienst, rondom het samen afsluiten aan tafel, het voor het naar bed gaan, het bidden, het zingen, het lezen uit de Bijbel. Als dat warme, positieve momenten zijn in het leven van een jonge kind, dan zie je daar het vertrouwen in wie de Heere is. In, natuurlijk niet dat daarmee het geloof kan komen, maar de hele bedding is al wel heel warm en liefdevol. En als we als ouders nou in dit gezinsklimaat zoeken naar geloofsaspecten die ook juist aansluiten bij die beleving van het kind, die voelbaar zijn en de sfeer bepalen, dan kun je daar natuurlijk bij jonge kinderen heel duidelijk op aansluiten. Dus hoe geven we het Bijbellezen aan tafel zo vorm dat ook de kleinste die in de kinderstoel zit en die dat toch maar eigenlijk wel heel lang vindt duren, dat Bijbellezen aan de tafel, hoe geef je dat nou zo vorm dat het voor hem of voor haar ook een mooi en fijn moment wordt? Hoe vul je de zondag in? Hoe zorg je ervoor dat ook de zondag voor kinderen een fijne dag is? Hoe geef je elk kind afzonderlijk voor het slapen gaan, bij het naar bed gaan, aandacht, juist ook op dit gebied? En jonge kinderen willen heel graag meedoen met volwassenen en hun gedrag imiteren. Dus als papa bidt en als dat voor papa belangrijk is, nou, dan zal ik dat ook maar doen, want dan is dat voor mij vast ook van belang. En dan ga je van die beleving over naar de basis. Gewoontevorming is heel belangrijk, dat is in het leven zo. Het hele leven. Een kind heeft houvast nodig. En goed, als volwassenen hebben we dat niet minder nodig, denk ik. Maar gewoontes helpen mee aan een gevoel van veiligheid, van geborgenheid, biedt structuur in het leven. Daarom moeten we er ook maar zo vroeg mogelijk mee beginnen met al die gewoontes. Jong beginnen dus. Nogmaals maar eens een dikke streep eronder. Kinderen uit de middenbouw, de bovenbouw, groep 8 tot, of van 8 tot 12 jaar, zijn uitermate leergierig. Ze willen alles weten. Dat kwam net even langs, heel veel vragen stellen. Ze willen weten hoe, wat, waarom. Komen met soms ook best heel lastige vragen dan naar ouders toe. En ook deze kinderen zijn niet alleen maar geïnteresseerd in hoe het nou precies zit. Natuurlijk willen ze dat weten, want daarvoor stellen ze de vraag. Maar ze willen ook eigenlijk wel heel graag weten wat papa of wat mama er nou van vindt. Of wat die meester of juf op de club daar nou van vindt. Dus ook persoonlijke opvattingen en ervaringen zijn van belang. Dus dan gaan we van de beleving naar de basis gegaan, die gewoontevorming. En dan een stap verder naar de betekenis. Want gewoonten moeten natuurlijk geen keurslijf worden. In de puberteit gaan kinderen alles ter discussie stellen, zeggen we wel eens. Goed, alles tussen aanhalingstekens. Maar dat kan juist ook zo gelden van die gewoonten die we in die eerste 12 jaar zo mooi hebben aangeleerd. Ouders worden als het ware om verantwoording gevraagd. En de opvoeding die jongeren meegekregen hebben, wordt in deze jaren als het ware getoetst. En dan is het natuurlijk van belang dat wij aan die basis die we hebben gelegd ook de betekenis mee kunnen geven. Daarover in gesprek gaan met jongeren. Ja, inderdaad, we hebben jou geleerd om elke dag, elk moment dat je gaat eten, voor en na het eten je handen te vouwen en te bidden en te danken. En waarom vinden we dat nou belangrijk? Leg het maar uit en geef de betekenis aan die gewoonten die je aangeleerd hebt. Die waarom-vraag, die we heel veel eerder al tegengekomen zijn bij die kleuter, die ineens bij alles wat hij doet, waarom vraagt. Die waarom-vraag komt in de puberteit weer terug. Maar een jongere verwacht daar natuurlijk een heel ander antwoord op dan die kleuter. Voor de opvoeding en ook voor de geloofsopvoeding, voor het geloofwaardig opvoeden, is dan ook deze tijd, het geven van betekenis aan al die aspecten, een heel belangrijke periode, maar ook wel een heel moeilijke periode. Want jongeren gaan ook natuurlijk in de weg die zij gaan, in alle aspecten, maar ook de weg van het geloof, uiteindelijk een eigen weg kiezen. En als ouders sta je daar omheen, sta je daarbij, en als dan weer terugverwijs naar het begin, dan staan we daar met gevouwen handen bij, als het goed is. Als we dit alles, wat ik zo net nog eens even noemde, in een schema samenvatten, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Dan begin je met die sfeer. Kinderen gaan het op een gegeven moment nadoen, gaan het zelf doen. Het gaan gewoontes worden die op een gegeven moment ook over moeten gaan in een stuk kennis. Kinderen gaan ervaring opdoen. Jongeren, 12 tot 16, willen dingen weten. Komen ouders om verantwoording vragen. Waarom doen we dingen? Jongeren gaan hun eigen mening vormen. Dat ook toetsen. En uiteindelijk komen jongeren in een stabiele fase terecht. Nou, schema zegt natuurlijk niet alles en we kunnen alles wel heel mooi in hokjes en vakjes delen, maar het is even als hulpmiddel. Dat zult u hopelijk begrijpen. Ik sluit af met die kaarsen. Daar begonnen we mee. Het verlangen waarmee we als ouders rondom de opvoeding van onze kinderen, het geloofwaardig opvoeden van onze kinderen, ook bezig mogen zijn. Met de hoop, met de verwachting dat onze kinderen in ons persoonlijk leven, in alles wat ze meekrijgen in de kerk, iets mogen zien van de liefde voor de Heere, de liefde van de Heere, maar die ook terugkomt in de levens van mensen die dicht bij hem leven, dat het brandt van liefde voor de Heere. En dan het gebed erbij, dat ook onze kinderen, de kinderen van de gemeente, jongeren, zullen gaan branden uit liefde voor de Heere. En laat dat ook ons gebed mogen zijn, steeds weer.
Goed, Geertje, hartelijk dank voor de lezing die je hebt gehouden. Ik hoop dat het, ik denk zeker dat het wat heeft losgemaakt. Mensen brandend heeft gemaakt, hopelijk, zoals je dat hebt gezegd. Ik denk ook een lezing die ook wel weer vragen op zal roepen om hoe je dat in je gezin vormgeeft. En daarom hebben we na de pauze een aantal workshops. Een groep voor ouders met kinderen van de leeftijd min 12. Een workshop met ouders voor kinderen de leeftijd van plus 12. En voor jongeren een bijbelstudie. Ik wilde even peilen hoe groot de groepen zijn. Wie is straks van plan om met de plus 12 groep mee te doen? Dat ik even de laag. Dat is ongeveer de helft. Wie is er van plan om met de min 12 groep mee te doen? Ja, dat is ongeveer even groot. En welke jongeren doen de bijbelstudiegroep? Ja, prima. Nou, laten we de plus 12 groep in deze zaal houden. Die zal onder leiding van Geertje plaatsvinden. Hiernaast in de wat kleinere zaal zal de min 12 groep zitten. Die wordt geleid door Rien Mulder. Ja. Johan Post. Jan Post. Jij bent Jan Post? Ga maar even staan. Sorry, vergis me geloof ik. Ga maar even staan, dan kan iedereen je kennen.
Ja. Jan Post.
Jan Post. Prima, dat is in de zaal hiernaast. En de bijbelstudie zal in de consistorie plaatsvinden onder leiding van Rien Mulder. Nog één ander ding. Een tijdje geleden bereikte de kerkraad de vraag of er in onze gemeente misschien een boekje gemaakt zou kunnen worden voor kinderen om preekaantekeningen te maken. Zodat in andere gemeentes ook wel gedaan wordt. De kerkraad is in overleg gegaan met de jongensclub en de meisjesclub. En er is inmiddels een boekje gemaakt. Dat zal vanaf morgen bij de ingang van de kerk liggen. Maar ik zal hier ook een doos klaarleggen. Dus als u kinderen heeft in de leeftijd min 12, is dit misschien een aardig boekje waarin wat aantekeningen kunnen worden gemaakt tijdens de dienst. Ik zal ze zo dadelijk klaarleggen. We sturen het door naar de min 16 club. En die wilde eigenlijk ook een dergelijk boekje maken voor hun leeftijdscategorie. Maar dat is nog in de maak. Dus dat gaat er nog komen binnenkort. Maar dit is er al. Ik zal het hier klaarleggen. We gaan nu pauze houden tot ongeveer 9:15. Na de pauze dan nemen we plaats in de zalen. Dat zal 9:15 zijn. Dan doen we een half uurtje bespreking. En dan komen we 9:45 hier terug om gezamenlijk af te sluiten. Voor de kerktelefoonluisteraars is de avond nu afgesloten. Omdat het lastig is om de microfoon aan te houden tijdens de discussie van zo dadelijk. Dus ik zet zo de microfoon uit. En is de uitzending voor de kerktelefoon hiermee afgesloten. En we gaan nu pauze houden.